Goedemorgen, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. We lezen vanaf vers 13 tot 18. Ik wil met u nadenken over de versen 16 tot 18. Maar volledigheidshalve lezen we vanaf vers 13. In Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapelen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, vandaag willen we met elkaar nadenken over de grootste hereniging en ontmoeting aller tijden. Een hereniging en ontmoeting die zal plaatsvinden in de lucht. We noemen dat ook wel de komst van de Heer voor de zijnen of de opname van de gemeente. Weet u, soms gebeurt het wel dat ik voor een bepaalde activiteit word opgehaald. Van tevoren spreek je dan een bepaalde tijd af en zorg je ervoor dat je voorbereid op het afgesproken tijdstip klaar staat. Vaak sta ik dan al met mijn jas aan voor het raam op de uitkijk en zo gauw als ik de auto zie aankomen, ga ik naar buiten en stap ik in. Maar lang niet altijd is iedereen op tijd en dan probeer je de tijd wat te doden. Je loopt wat heen en weer, je luistert naar een stukje muziek of je leest wat. Wachten duurt over het algemeen lang. Maar hoe lang ook, je staat op de uitkijk, je bent voorbereid. Nu, mijn inziens leert de Heilige Schrift ons dat de komst van de Heere Jezus voor de gemeente elk moment kan plaatsvinden. Zijn komst is aanstaande. Elk moment kan het zover zijn. De Heere staat als het ware met één voet op de drempel van de hemel. Natuurlijk, van de Heere kun je niet zeggen dat hij te laat is. Wat dit betreft gaat mijn voorbeeldje niet op. De Heere is niet te laat. Van eeuwigheid af heeft de Heere de dag en het uur bepaald waarop de Heer Jezus voor de gemeente in de lucht zal verschijnen. Maar in zijn oneindige wijsheid heeft de Heere dat uur niet aan ons bekend gemaakt. Bij de Heere is het tijdstip bekend, maar niet bij ons. Wel weten we dat het bijna zover is. En daarom dat we op de uitkijk staan. Paulus schrijft aan de Filippenzen: ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Wij leven in de verwachting van Jezus' spoedige komst voor de gemeente. Elk ogenblik verwachten wij hem. We zijn voorbereid, we staan klaar, we staan op de uitkijk. Nou, let op, dit is even belangrijk. Vanaf hetzelfde moment dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren, is zijn komst aanstaande geweest. Lees het Nieuwe Testament er maar op na en je zult zien dat Paulus en Petrus en verder alle gelovigen in Christus in de eerste eeuw van de christelijke jaartelling leefden alsof de komst van de Heer Jezus in hun leven zou plaatsvinden. Tijdens hun leven. Zo leefden ze. In die verwachting leefden ze. In die verwachting leefden ook de Thessalonicenzen. Als u even naar hoofdstuk 1 terugbladert, dan leest u daar in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, dat de Thessalonicenzen zich van de afgoden tot de levende God bekeerd hebben, om de levende en waarachtige God te dienen. En dan staat er, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Ja, de Thessalonicenzen leefden in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ja, zij leefden in de verwachting dat het tijdens hun leven zou plaatsvinden. Dat blijkt ook uit ons schriftgedeelte. En sindsdien heeft elke generatie christenen in diezelfde hoop en verwachting geleefd. Tenminste, dat zou zo moeten zijn. Het is immers een bevel om de Heer te blijven verwachten. Johannes op Patmos, die zegt in hoofdstuk 3... in vers 10, omdat gij het bevel bewaard hebt, zegt de Heer Jezus, om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Het is een bevel om de Heer te blijven verwachten. Het is Gods wil voor elke gelovige dat zijn kinderen klaarstaan, voorbereid zijn, in verwachting leven, op de uitkijk staan. Een gelovige kijkt wat dat betreft regelmatig naar de lucht. Want vandaar verwachten wij de Heer. Mogelijk dat het vandaag de dag is dat de bazuin zal klinken. En dat wij Christus tegemoet zullen gaan in de lucht. Ik ben geen profeet. Maar de komst van de Heer voor de zijne kan wel eens heel dichtbij zijn. En daarom die prangende vraag, die oproep om voorbereid te zijn om op de uitkijk te staan. Nou, laat me iets zeggen over de context van ons schriftgedeelte. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18 spreekt over de dag van Christus. Niet de dag des Heren, maar de dag van Christus. Het is op deze dag dat de belofte van de Heer Jezus uit Johannes 14 vers 1 tot 3 in vervulling gaat. Ik zou deze belofte graag met u willen lezen. Als u opzoekt Johannes 14 vers 1 tot 3... daar geeft de Heer een enigszins bedekte belofte van de opname van de gemeente. Het wordt nog niet helemaal, zeg maar, in het licht geplaatst, maar het is een wat bedekte belofte. Lees u maar mee, Johannes 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken of bedroefd worden. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen, zegt de Heer Jezus, om u een plaats gereed te maken. Let u goed op. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb. 1. Kom ik terug. 2. Zal u tot mij nemen. 3. Opdat ook u zult zijn waar ik ben, namelijk in het Hemels Vaderhuis. Goed. De aanleiding van de apostel Paulus om over dit onderwerp te beginnen was onwetendheid. Onwetendheid. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 zegt, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent. Zij waren onwetend. Het ontbrak hen aan de nodige kennis. Namelijk de kennis van de opname van de gemeente. Let op, zoals uit hoofdstuk 5 vers 1 en 2 blijkt, zat het met de kennis over de dag des Heren wel in orde. Als u hoofdstuk 5 vers 1 en 2 leest, dan zegt hij, maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed, was geen gebrek aan kennis, u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Over de dag van de Heere heerste er geen onwetendheid. Er was onwetendheid over iets anders. En Paulus zegt, ik wil niet dat u onwetend bent. Dat gaat dus niet over de dag van de Heer. Dit gaat over de dag van Christus. De opname van de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er heerste onwetendheid over de dag van Christus. en de daaraan voorafgaande opstanding van de gelovigen in Christus. En daarover onderwijst hij hen. Daarover wordt hun kennis nu bijgespijkerd. Belangrijk dat we dat even zien in zijn context. Het gaat niet over de dag van de Heer. Het gaat over de dag van Christus. Nogmaals, de Thessalonicenzen leefden zoals elke nieuwtestamentische gelovige in de verwachting van de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zij leefden in de verwachting dat het tijdens hun leven zou kunnen plaatsvinden. Maar toen er geliefde broeders en zusters kwamen te overlijden, waren zij bedrukt en ontmoedigd en bedroefd. Want nu zouden de broeders en zusters die met hen in die gezamenlijke verwachting leefden, de wederkomst van Christus niet meemaken. Paulus corrigeert hun denken en zegt in vers 16b dat de doden in Christus het eerst zullen opstaan. Let u op, het gaat hier over de doden in Christus. Nou, dat in Christus, dat is een technische term. Je leest in het Nieuwe Testament ongeveer 130 keer die uitdrukking in Christus. En dit helpt ons om te bepalen over wie het hier gaat in de tekst. Het gaat hier over de mensen die in Christus zijn. De gelovigen. Welke gelovigen? Die van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament? Alle gelovigen van Oude en Nieuwe Testament? Nou, het is een technische uitdrukking, het in Christus zijn. En wie zijn er in Christus? Hoe komt een mens in Christus? Nou, dat weten wij. U kunt onmiddellijk zeggen hoe we in Christus komen. Nou, zegt u? Door de wedergeboorte, iets beter nog. Is goed hoor, maar ten tijde van de wedergeboorte. Maar hoe komt een mens in Christus? Ah, u weet het wel, maar op dit moment weet u het even niet, zeg maar. We worden door de Heilige Geest, op het moment van de wedergeboorte, worden we door de Heilige Geest in Christus gedoopt. Dus wie doopt ons in Christus? De Heilige Geest. Wanneer vindt dat plaats? Op het moment dat wij wedergeboren worden. Wanneer is de Heilige Geest deze doopbediening begonnen? Met Pinksteren. Goed. De Heilige Geest is, het is dus vanaf Handelingen 2 dat de Heilige Geest is uitgestort en deze doopbediening is begonnen. Dat wil zeggen dat een ieder die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsaanvaarding komt van de Heer Jezus Christus, door hem in Christus wordt gedoopt. Dus het gaat in onze tekst niet zozeer om de oud-testamentische heiligen, de gelovigen uit het Oude Testament. Nee, het gaat hier volgens de tekst om de mensen die in Christus zijn. Belangrijk om dat te weten. Dus alle gelovigen in Christus zullen opstaan. En dat is een zekerheid die gefundeerd is in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zijn lichamelijke opstanding uit de doden is de garantie, de zekerheidsstelling van onze opstanding uit de doden. En zijn opstandingslichaam is het model van ons toekomstige opstandingslichaam. Vers 14 zegt, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze, zoals de Heere Jezus, op dezelfde wijze, hen die in Jezus ontslapen zijn, de gelovigen in Christus, terugbrengen met hem. Er is dus geen reden voor wanhoop, voor troosteloos verdriet, want bij de wederkomst van Christus voor de gemeente zullen de ontslapen gelovigen in Christus als eerste opstaan. Hun lichamen zullen in verheerlijkte staat uit het graf opstaan en met hun zielen verenigd worden om voor altijd met Jezus te zijn. Dat is de zekerheid van de opstanding. Nu, tot zover de inleiding. Bij de overdenking van ons schriftgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 16a lezen wij over de wederkomst van Christus in de lucht. In vers 16b lezen we over de opstanding van de gelovigen. In vers 17 lezen we over de opname, de grote hereniging en ontmoeting in de lucht. En vers 18 spreekt over de praktische toepassing van deze kennis. De praktische toepassing van deze kennis in vers 18. Nou, bedenk dat Paulus in vers 15 zegt, dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, natuurlijk, wij hebben hier met het geïnspireerde, gezaghebbende woord van God te maken. De Bijbel is niet onder invloed van de tijdgeest ontstaan. Nee, de Bijbel is ontstaan onder inspiratie, invloed van de Heilige Geest die boven tijd en ruimte staat. En daarmee is het woord van God ook boven de cultuur en de tijd uit, gezaghebbend voor alle tijden. Je kunt niet zeggen dat wij meer weten dan Paulus, zoals je vandaag wel in vrijzinnige kringen hoort. Of meer weten dan Petrus, kun je niet zeggen. Waarom niet? Omdat de Bijbel geïnspireerd is, uitgeademd, geëxpireerd uit God en vervolgens geïnspireerd bij de Bijbelschrijvers door de Heilige Geest die boven de tijd staat. De eeuwige ongeschapen derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. Dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Nou, nogmaals, we hebben hier met het geïnspireerde woord van God te maken. Laten we daarom eerbiedig luisteren en buigen voor dat woord. Maar de voorgaande versen waren toch ook geïnspireerd woord. Waarom zegt Paulus er nu in één keer zo expliciet bij, dit zeggen wij u met een woord van de Heer? Was het voorgaande dan niet het woord van de Heer? Antwoord: blijkbaar had de Heere hem hier niet een bijzondere openbaring overgegeven. Of nee, blijkbaar had de Heere hem hier een bijzondere openbaring overgegeven. Als u met mij even opzoekt, 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Als u uw Bijbeltje nog niet tevoorschijn heeft gehaald, fijn als u het tevoorschijn wil halen en open op schoot houdt. Want je hebt je Bijbeltje nodig. Lees maar mee. 1 Korinthe 15. Wat bedoelt Paulus als hij in 1 Thessalonicense 4 zegt, ik zeg dit met een woord van de Heere. Ik denk dat we daar iets meer duidelijkheid over krijgen in 1 Korinthe 15, vers 51. 1 Korinthe 15, vers 51. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Vers 52, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken, de doden zullen onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Het gaat mij nu om dat woordje zie en om het woordje geheimenis. Allereerst dat woordje zie, ik vertel u een geheimenis. Het woordje zie, dat is eigenlijk een oproep. De Heer Jezus gebruikte dan doorgaans het woord voorwaar. En als hij heel veel aandacht wilde, zei hij voorwaar, voorwaar. En Paulus zegt nu, zie, met andere woorden, mensen, even op het puntje van je stoel, even oren gespitst, wat ik nu ga zeggen is uitermate belangrijk. Zie, open je ogen, zie. En dan spreekt hij vervolgens over een geheimenis, geheimenis. Paulus zegt, wat ik nu ga zeggen is uitermate belangrijk. En dan spreekt hij over, letterlijk zelf in het Grieks, een mysterion. Een geheimenis, dat is iets wat nog niet eerder geopenbaard is, maar wat nu bekendgemaakt gaat worden. We hadden dus niet eerder kunnen weten, want de Heer heeft het tot nu toe verborgen. Ja, u zegt maar, we hebben zojuist Johannes 14 gelezen. Ja, wel, maar daarom zei ik ook, dat was enigszins bedekt. Dat was enigszins bedekt, dat die tekst versta je nu in het licht van wat het Nieuwe Testament er verder over zegt. En wat Paulus zegt, het is een mysterium. Voorheen was het niet bekend. Dus je kunt het Oude Testament lezen, maar je zult het niet tegenkomen. Maar ik mag het je nu, dit mysterium, dit geheimenis, mag ik nu in het licht gaan plaatsen. Ik mag het nu bekend gaan maken. En het is iets wat je moet weten, want het is een vertroostende waarheid. Het is niet zo leerstellig, zeg maar. Het is vertroostend, opdat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Het is een vertroostend pastorale waarheid. Nou, Paulus heeft dus het voorrecht om dit geheimenis bekend te maken. Zie, ik vertel u een geheimenis, een geheim. Niemand wist ervan. De Heer heeft mij hier een speciaal woord over gegeven. En ik mag u dit geheim gaan vertellen. En dat is precies wat ons schriftgedeelte doet in 1 Thessalonicenzen 4. Ik zeg u dit met een woord van de Heer. En daarmee refereert hij mij inziens aan het feit dat dit een geheimenis was wat de Heer hem heeft bekendgemaakt. Paulus is degene in het Nieuwe Testament die bij herhaling een geheimenis bekend mag maken. Bijvoorbeeld dat het huwelijk een beeld is van Christus en de gemeente. Dat is een geheimenis. Dat huwelijk, wat reeds in Genesis 3 is ingesteld. Paulus zegt dat is een geheimenis. Dat is een verborgenheid. Het spreekt over Christus en de gemeente. En over de eenwording in de gemeente van Jood en Heiden, de tussenmuren van de vijandschap is weggebroken. Dat is een geheimenis. Paulus heeft al die geheimenissen die voorheen bedekt en verborgen waren, mogen onthullen, mogen bekendmaken, in het licht mogen plaatsen. En zo ook hier de waarheid betreffende de opname van de gemeente. Laten wij dus eerbiedig luisteren en buigen voor dat woord. Goed. Zijn we aan onze tekst toegekomen. Vers 16a. De wederkomst van de Heere Jezus in de lucht. Leest u maar mee. We gaan de tekst ontleden. Openvouwen. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Want de Heere zelf zal van God neerdalen uit de hemel. Alle nadruk ligt hier op de Heere zelf. Hij stuurt dus geen engel om ons op te halen en naar de hemel te begeleiden, te escorteren. Nee, de Heere zelf zal in hoogst eigen persoon ons komen ophalen om voor altijd met hem te zijn. De Heere wil dat wij weten dat het Jezus zelf zal zijn die afdaalt van de hemel om ons met zichzelf te verenigen. Wij verwachten de Heere zelf. De Heere die ons heeft lief gehad, die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven aan het kruis op Golgotha heeft gegeven, die ten derde dag is opgestaan uit de doden. Jezus zelf. Wij zien uit naar Jezus. Ik zie niet uit naar de rampen en de oordelen van de grote verdrukking van de dag des Heren die over de wereld komen gaan. Wij zien uit naar Jezus. Moeten we eens letten op de enorme fanfare in dit vers. Er worden drie geluiden genoemd. Misschien is dit wel de luidruchtigste van alle Bijbelteksten. We lezen hier over een roep, een stem en een bazuin. Want de Heere zelf zal met een geroep. Dat woord geroep, dat mag ook vertaald worden met bevel of commando. Zoals een bevelhebber een bevel geeft aan zijn soldaten, of een koning geeft een bevel aan zijn onderdanen. Het is een gezagsbevel waarop onmiddellijk actie volgt. En dit bevel komt dus over de lippen van onze Heere Jezus Christus. De Heere zelf zal van de hemel neerdalen met een bevel. In Johannes 5 vers 25 zegt de Heere Jezus: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, dat wie hem horen, zullen leven. Zij zullen zijn roepstem horen. De roepstem van de Heere Jezus Christus, de levensvorst, de triomfator over zonde, dood en Satan, Deze roep is het signaal voor de ontslapen gelovigen in Christus om uit de doden op te staan. Weet u, toen de Heer Jezus Lazarus het bevel gaf met luide stem, Lazarus, kom naar buiten, was het maar goed dat hij Lazarus bij naam noemde. Anders waren alle graven open gegaan en waren alle gestorven mensen op dat moment opgestaan. Hij is de levensvorst, de eeuwige ongeschapen Zoon van God, heeft de macht over leven en dood. De Heer geeft het bevel dat de doden in Christus moeten opstaan. Let wel, Lazarus is opgestaan in een sterfelijk lichaam. Dit was geen opstanding in de Bijbelse betekenis van het woord, maar eerder een tijdelijk herstel van het sterfelijk lichaam. Hij is immers weer gestorven. Maar het principe is hetzelfde. De Heer Jezus geeft het bevel en alle gestorven gelovigen in Christus zullen zijn stem horen en met een onsterfelijk lichaam uit de doden opstaan. De Heer zelf zal met een bevel van de hemel neerdalen. Ten tweede wordt er gesproken over de stem van, of het roepen van een aartsengel. Nu, de enige keer dat er over een aartsengel wordt gesproken is hier en in Judas vers 9. In Judas vers 9 wordt hij voorgesteld als Michael. Michael, de aartsengel. Michael betekent wie is als God. Mogelijk dat er nog andere aartsengelen zijn. In Daniël 10 vers 13 wordt Michael een van de belangrijkste vorsten genoemd, waaruit je zou kunnen afleiden dat er meerdere aartsengelen zijn. En binnen het jodendom denkt men wel aan zeven aartsengelen. Maar in de Bijbel wordt er nooit in het meervoud over aartsengelen gesproken. En omdat de schrift alleen Michael een aartsengel noemt, veronderstel ik dat we hier de juichende stem van Michael horen. Daarbij, als er in Daniël 12 over de opstanding van de oudtestamentische gelovigen wordt gesproken, is ook daar Michael aanwezig ter bescherming van het Joodse volk. Maar nu in onze tekst, in een hemels duet, horen wij het bevel van de heiland en de juichende stem van de aartsengel Michael, die Jezus bij zijn wederkomst zal vergezellen. En ik veronderstel dat hij het geweldige nieuws van zijn wederkomst proclameert. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en ten derde met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Nu, in de Bijbel worden verschillende bazuinen genoemd. Zo werd in het Oude Testament de bazuin gebruikt, 1, om het volk te vergaderen, 2, om het volk te laten optrekken. Ook in het Nieuwe Testament worden er bazuinen genoemd. In Openbaring 8 wordt gesproken over 7 engelen die op 7 bazuinen 7 oordelen aankondigen. En in Matteüs 24 zegt de Heere dat aan het einde van de grote verdrukking een bazuin zal klinken als teken om alle Joden van over de hele wereld naar het beloofde land terug te laten keren. Maar geen van deze bazuinen moet verward worden met de bazuin hier in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Deze bazuin geeft de marsorder naar de hemel. In 1 Korinthe 15 vers 52, die tekst die we zojuist gelezen hebben, wordt dat de laatste bazuin genoemd. Nu zijn er gelovigen of uitleggers die zeggen, hoe kan dit de laatste bazuin zijn, als er in de openbaring nog 7 bazuinen zullen klinken en dan nog een 8e bazuin aan het einde van de grote verdrukking om alle Joden van over de hele wereld naar hun land te verzamelen. Hoe kan dat? Hoe kan het de laatste bazuin zijn, als er nadien minstens nog 8 bazuinen zullen klinken? Nu, mijnziens moeten wij hier denken aan het gebruik van de bazuin tijdens de omzwervingen van Israël door de wildernis. De eerste bazuinstoot was bedoeld om Israël te vergaderen, om het volk bijeen te roepen. En de laatste bazuinstoot was het signaal om op te trekken. Deze laatste bazuin bedoelt Paulus hier in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Het is de laatste bazuin voor de gemeente, omdat deze het signaal geeft om op te trekken naar het vaderhuis. Het is de laatste bazuin voor de gemeente. De Heere zelf zal met een geroep, letterlijk een commando, een bevel, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En als de Heere Jezus komt om de gemeente tot zich te nemen, zal Michaël als heraut met de stem als van een luidspreker zijn komst proclameren. De bazuin zal klinken. Nou, tot zover de komst van de Heere Jezus Christus voor de gemeente in de lucht. Ten tweede volgt nu de opstanding. De opstanding. Vers 16b. En de doden die in Christus zijn. De doden die in Christus. Het gaat hier dus mij inziens om de nieuwtestamentische gelovigen. Die door de Heilige Geest in Christus gedoopt zijn. De doden die in Christus zijn. Zullen eerst opstaan. Nu evenals in vers 15. Staat ook hier dat de gelovigen die reeds gestorven zijn, bij de wederkomst van de Heer Jezus voor de gemeente als eerste uit het graf zullen opstaan en met een ziel verenigd zullen worden. Dus de broeders en zusters die wij in de loop der jaren begraven hebben, een gelovige vader of moeder in Christus, zelfs een kind in Christus, vrienden in Christus, alle gelovigen die sinds Pinksteren in Christus ontslapen zijn, zullen als eerste opstaan. Ze zullen ons voorgaan. De Thessalonicenzen waren bedroefd. Gaan zij het allemaal missen? Nee, zegt Paulus, dat komt omdat je iets niet weet. Het ontbreekt je aan kennis. Maar als Christus voor de gemeente komt, zullen de ontslapen gelovigen als eerste opstaan. Wat een geweldige troost en bemoediging. Onze broeders en zusters zullen erbij zijn. Het zal niet aan hen voorbij gaan. Ze zullen als eerste opstaan. Er is dus geen reden tot uitzichtloze droefheid. We hoeven niet ongerust te zijn. Niet bedroefd zoals de andere mensen die geen hoop hebben. We zullen er allemaal bij zijn. Degenen die in Christus gestorven zijn, niet minder dan de levenden. Wat zeg ik? De doden in Christus hebben voorrang op ons. En dat was voor de Thessalonicenzen en ook voor ons een geweldige troost. Want hoeveel zijn er al sinds Pinksteren ontslapen? Als wij deze kennis niet zouden hebben, zouden wij net als de Thessalonicenzen bedroefd moeten zijn. Zij hielden zoveel van elkaar en zij leefden zo in die verwachting dat als er iemand kwam te overlijden, was het in hun gemeente zo dat de complete droefheid een soort verslagenheid was. Oh, nou mist hij de opstanding van Christus. Paulus zegt, no way! Maak je geen zorgen, ze zullen je voorgaan. Wat een troost, wat een bemoediging om dat te mogen weten. Goed na de wederkomst van de Heer Jezus in de lucht en de opstanding van de gelovigen. Ten derde vers 17, de feitelijke opname, de grote hereniging en ontmoeting. Vers 17, daarna, na de opstanding van de gelovigen in Christus, daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Wij worden opgenomen naar een ontmoeting met de Heere. Paulus gebruikt hier het woordje opgenomen. Letterlijk betekent het wegrukken. Met kracht wegnemen. Met andere woorden, de opname zal plotsklaps met een ruk onverwachts plaatsvinden. Datzelfde woord lees je ook in Johannes 10... waar de Heer Jezus zegt, niemand zal de gelovigen uit mijn hand rukken. Dat is hetzelfde woord. Uit de hand van de Vader wegrukken, niemand. In Openbaring 12 wordt gesproken over het kind, dat mannelijk wezen, dat naar de Heer wordt weggevoerd. En daar staat exact hetzelfde woord. Wegrukken, wegnemen, plotsklaps wordt het weggenomen naar God en zijn troon. Als donderslag bij heldere hemel. In een oogwenk. Een ondeelbaar ogenblik. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Zeer snel. Een oogwenk. Het is zomaar zover. naar God en zijn troon. Het ene moment zijn we nog hier, het volgende moment zijn we bij de Heer. Het ene moment heeft de ongelovige nog een christen voor zich staan. En het volgende moment is die christen verdwenen. Op het ene moment zit de kerkganger te midden van Gods kinderen. Het volgende moment zit hij daar alleen. Met andere woorden, niet alle gelovigen zullen sterven. Sommigen van ons zullen misschien nog in leven zijn als de bazuin zal klinken en de gelovige doden worden opgewekt. In een punt des tijds, een ondeelbaar ogenblik, zal de opname plaatsvinden. En zullen onze sterfelijke, vergankelijke lichamen veranderd worden tot onsterfelijke, onvergankelijke, onaantastbare, verheerlijkte lichamen. Probeer er zich daar eens een voorstelling van te maken. Misschien dat je aan het werk bent. Misschien zit je te luieren in de zon. Misschien is het tijdens een kerkdienst. Misschien als je op de intensive care ligt van een ziekenhuis. Als plotseling de Heer Jezus door het hemelblauw breekt en de bazuin klinkt en de aartsengel roept en Jezus het bevel geeft, kom. Kom. In een ondeelbaar ogenblik ontmoet je dan je heiland. En al je gestorven geliefden. Ik wil hier iets zeggen. Ik heb in het verleden wel eens wat schamper gesproken over mensen die zeiden dat ze naar de hemel wilden. En dan spraken ze vaak over het verlangen om een gestorven dochter of een gestorven zoon, een gestorven geliefde te zien. En ik dacht, nou, wij gaan naar de hemel en wij verlangen naar om Jezus te zien. En alle anderen vallen dan weg. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Natuurlijk. Al onze aandacht zal uitgaan naar Jezus. En we zullen compleet verzadigd worden. Eten en drinken zal het zijn, geestelijk gesproken. En tegelijkertijd is daar hier ook de ontmoeting, die reunie in de lucht met alle gelovigen die in Christus ontslapen zijn. Die horen er helemaal bij. En er zal vreugde zijn om je geliefde broeders en zusters weer te zien. Wij houden immers van elkaar. We missen elkaar als een van ons komt te overlijden. En daarom zal het ook, ja natuurlijk de Heer Jezus op de eerste plaats, boven alles verheven. Maar zal er ook grote vreugde zijn wanneer we elkaar weer mogen zien bij de wederkomst van Christus voor de gemeente. In een ondeelbaar ogenblik ontmoeten we hem en al onze gestorven broeders en zusters. Nou, dat is wat we noemen de opname van de gemeente. Alle gelovigen sinds handelingen zullen opstaan en opgenomen worden. Alle gelovigen in Christus hebben deel aan deze eerste opstanding. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Ik persoonlijk geloof niet dat we op dit moment, zeg maar, de Heer tegemoet gaan in de lucht om vervolgens linea recta terug te keren naar de aarde, waarop dan het duizendjarig vrederijk wordt gesticht. Dat is ook een visie. Ik geloof dat niet. Ik meen dat wij, zoals ook uit Johannes 14 blijkt, de Heer tegemoet gaan in de lucht. De Heer komt ons ophalen samen met de aartsengel Michael. En we gaan naar het hemels vaderhuis. Wanneer dan de oordelen ook over de aarde zullen komen. Vers 17 spreekt dus over de reunie, de hereniging, de ontmoeting in de lucht uit twee delen. Allereerst is daar de worden opgenomen, alle die in Christus gestorven zijn. En als tweede zullen wij eindelijk de Heer Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Het zal, zoals ik eerder gezegd heb, geestelijk eten en drinken worden. Samen zullen wij hem loven en prijzen en eren en aanbidden. Weet u, in de Heer en nu zijn er allerlei ondergeschikte verschillen waardoor wij soms uit elkaar gaan. Maar dan zullen wij Jezus zien. En wij zullen Jezus zien. Wij zullen Jezus zien en verzadigd worden. Het beste moet nog komen, onze ontmoeting met Jezus. Sommigen hebben zich afgevraagd waarom de Heere Jezus en de aartsengel Michael moeten afdalen in de lucht. Waarom moeten ze afdalen in de lucht? Waarom blijven zij niet in de hemel? En waarom worden wij niet gewoon in één keer opgenomen in de hemel? Waarom die actie vanuit de hemel van de Heer Jezus Christus samen met de aartsengel Michael? Antwoord, een mogelijk, de Bijbel zegt dat niet, maar een mogelijk antwoord is, volgens Efeze 2 vers 2 is de duivel de overste van de macht der lucht. En de lucht is het terrein, het domein van de Satan. En ik ben blij dat ik niet alleen door die lucht hoef. Samen met de Heer Jezus Christus en de aartsengel Michael, die ook in Daniël 10 vers 13 in de hemelse gewesten een belangrijke beschermende rol speelt, zullen we worden opgenomen. Hij, de aartsengel Michael, en de Heer Jezus Christus op de eerste plaats als de levensvorst, de triomfator koning, hij zal ons voorgaan, hij zal ons meenemen en hij zal zorgen dat we veilig aankomen in het hemels vaderhuis met zijn vele woningen, om zo altijd bij de Heere te zijn. Altijd. Vanaf dat moment zullen we altijd bij de Heere zijn. Ik kan niet precies verklaren hoe, maar voor eeuwig zullen we ons bewust zijn van de tegenwoordigheid van de Heere Jezus Christus. De psalmist zegt, het is zoeter te staan op de drempel van het huis van mijn God dan te verblijven in de tenten van de goddelozen. Het is zoet om te leven in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. En straks mag je voor eeuwig, non-stop, oneindig leven in het bewustzijn van de tegenwoordigheid van Jezus. En zullen wij hem zien. Nogmaals, niets is er zoeter, verzadigender, dat is geen Nederlands woord, maar het zegt het wel. Niets is er bevredigender dan bij de Heere te zijn. En zo zullen we altijd, mensen, altijd, altijd bij Jezus zijn. Uw koninkrijk komen, Jezus, kom spoedig. Niet omdat ik het verdien, maar omdat God mij voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren. Om als kind van hem te worden aangenomen. Omdat ik onder het overtuigende werk van de Heilige Geest mijn vertrouwen heb mogen stellen op de Heere Jezus voor de vergeving van zonden en de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Daarom dat de Heilige Geest mij in Christus heeft gedoopt en daarom dat ik deel mag hebben aan deze zalige toekomst. We gaan afsluiten. Kort. Vers 18, de praktische toepassing. We hebben gesproken over de zekerheid van de opstanding, de drie gebeurtenissen tijdens de opstanding en nu de praktische toepassing. Vers 18, zo dan, troost, bemoedig elkaar met deze woorden. Nou, iedere keer dat er in het Nieuwe Testament over de wederkomst van de Heer Jezus wordt gesproken, wordt dat voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging. In ieder geval een praktische toepassing. Nog een keer, je kunt niet over de wederkomst van de Heer Jezus spreken. Of anders gezegd, je kunt geen Maranatha-dienst hebben of een Maranatha-bijbelstudie of een Maranatha-samenkomst houden zonder dat dat ook een heiligingssamenkomst is. Want elke verwijzing zonder uitzondering naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus in het Nieuwe Testament wordt voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging, een praktische toepassing. Het betekent wat voor jou en mij dat Christus weerkomt. En het is niet alleen maar om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar het betekent iets. En wat betekent het hier nu? Wat betekent het? Nou, er staat hier, het heeft tot doel ons te bemoedigen en te vertroosten in de navolging van Christus. De opname van de gelovigen is een vertroostende waarheid. Ik heb het zojuist al even genoemd, maar ook Johannes 14. Uw hart zijn niet ontroerd, bedroefd. Dus dat is ook een pastorale context. En ook hier heeft het een pastorale. Ik wil niet dat u onwetend bent, want anders bent u bedroefd en heeft u doodlopende hoop, uitzichtloos verdriet. Maar ik vertel je dit, zodat je elkaar kunt troosten en bemoedigen in de navolging van de Heere Jezus Christus. Omdat we niet verslagen en neergebogen door het leven gaan, maar vurig van geest en opgeheven hoofden Jezus navolgen. Er is niet zo krachtig en effectief om de gelovigen in Christus aan te vuren tot liefde en goede werken en onverschrokken navolging van Jezus, dan de verkondiging van zijn aanstaande wederkomst. En daarom dat de Bijbel ook zegt dat het elk moment kan plaatsvinden. Hou nog even vol. De komst van de Heer is aanstaande. Heb je pijn? Is er lichamelijke zwakheid? Nemen je krachten af? Ben je emotioneel beschadigd? Ligt je psychische leven aan duigen, in duigen? Ben je innerlijk gewond? Word je belaagd door de boze of door de zonde in je eigen hart? Is het je soms bang te moeden? Bemoedig elkaar dan met deze woorden. Jezus komt. Jezus komt. St. St. Zijn voetstappen klinken in de verte. Je kunt hem bijna horen komen. Het zal niet lang meer duren. Vertroost elkaar met deze woorden. Nogmaals, persoonlijk geloof ik dat de opname zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Ik denk ook dat vers 18 de aanleiding toegeeft. Hoe zouden deze woorden kunnen vertroosten en bemoedigen? Wanneer we eerst door het oordeel van de grote verdrukking gaan. Daarbij, ook in de volgorde, Paulus spreekt eerst over de opname en daarna over de dag van de Heer in hoofdstuk 5. En ook in de context zie je dat de opname eerst is, daarna de dag van de Heer. Dat alles is een geweldige troost. De Heere komt. Ook Noach werd met de zijnen voor het grote oordeel weggenomen. Ook Lot werd voor de ondergang van Sodom en Gomorra in veiligheid gebracht. Dat is een Bijbels gegeven. En wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag, wat een dag, wat een dag zal dat zijn. Jezus te zien en te gaan aan zijn zij. Oh, wat een dag zal dat zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Maar niet alleen zullen wij de Heer ontmoeten, maar ook alle die in Christus ontslapen zijn. Het leven in de verwachting van Jezus' wederkomst bewaart ons ervoor om door de zorgen van deze wereld te worden opgeslokt. Ons burgerschap is immers in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als zaligmaker verwachten. Weet u, als ik een geliefde verwacht, ben ik voorbereid en sta ik op de uitkijk. Als ik een geliefde verwacht, dan kan ik bijna niet wachten. Hello, goodbye. Ken je dat programma? Hello, goodbye. Dat is een programma. Wordt op Schiphol opgenomen. En dan zie je die mensen daar door het glas sturen. Of hun geliefde al geland is. Zenuwachtig, een beetje heen en weer. Zijn ze er al? Is het vliegtuig al geland? Uitstel. Denk niet als ongelovige. Denk niet dat het jouw tijd wel zal duren. Dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Nog is het tijd om je van je zonde te bekeren. De Heer is langmoedig omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar buiten Christus is een mens wel voor eeuwig, eeuwig verloren. Als je de roepstem van de Heer hebt gehoord, kom dan tot hem. Bekeer je van je zonde. Geloof dat de Heer Jezus ook in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is aan het kruis. En op de derde dag is opgestaan uit de doden. Stel je vertrouwen op hem. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laten we samen danken. Heere, we zeggen u dank dat we deze morgen mochten nadenken over 1 Thessalonicenzen 4... Geweldig Bijbelgedeelte, vol troost en bemoediging en aanvuring. We zien uit naar die dag, Heere, maar we weten ook waarom u al deze dingen aan ons deelt. Zodat we niet bedroefd zijn, niet neergebogen, maar enthousiast, getroost door de wetenschap dat onze geliefde broeders en zusters in Christus het eerst zullen opstaan en daarna wij en dat we altijd met u zullen zijn. Heere, kom spoedig weer. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.